0 Hallo, Delta Lima Oscar voor het Nederlands Kamer. Amateur satelliet net Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar. Inderdaad, Gert, het is goedenavond. Ja, je weet nooit, misschien is er iets bijzonders of zo vandaag. Oh, is het dat? Aha. Nou dan, een zangelijk paasfeest of zo. Ja, en alle luisteraars ook. We eens kijken of er toch nog meer komen, PNL Hallo. Nou, het loopt zo, hè. Oh, dat is heel goed gelopen, heb ik begrepen. En als het goed is, heeft de komende woensdag zijn battles binnen. Of zijn, hoe heet dat tegenwoordig, de vergunning is dat, hè. Ik geloof dat niet echt machtiging heet. Hoe dan ook, dat zou betekenen dat we hem dus volgende week hier hoogstpersoonlijk kunnen gaan horen. Mag ik even aannemen? Waarvoor dan? Ja, maar hebben we iets te spreken? Ja, komt Jeroen dan ook? Ja, nou ja. Goed, maar eens even kijken. Zijn er nog andere stations voor het net vanavond bij aan delen? Nee, nog steeds niet. Nou, toch maar beginnen bij. Ja, laten we het dan maar ophouden dan. Het is per aan delen, Delta Lima Oscar dus. Voor het satelliet net deze week met het laatste nieuws. Nou, eens even kijken. Wat is er zo allemaal gebeurd? De Amerikaanse veldagen worden altijd heel belangrijk gevonden. Er wordt al maanden van tevoren al naar uitgekeken en planningen gemaakt en zo. Dat geldt dus ook voor de satellieten. En dan beginnen ze meteen te bedenken wat de handigste modus zijn waarin ze de satellieten kunnen zetten om bruikbaar te zijn voor de velddagen, velddagstations. Nou, Oscar 51 die moet dan zodanig worden geconfigureerd dat er twee FM-relaisstations tegelijkertijd operationeel zijn. De ene met de downlink op 435-300. En die is dan open voor iedereen. En de tweede op 435-150. En die zal dan alleen voor QRP-stations beschikbaar zijn. En ja, wat is dan QRP? Daar bedoelen ze eigenlijk zo'n beetje mee. Maximaal 10 watt output in een rondstraler. Globaal. Nou, dan kan iedereen dus tijdens die velddagen, ergens in juni is dat, enthousiast verbindingen gaan zitten maken via die satelliet. Dan, de Tatum Invention die dus binnenkort plaatsvindt in de States. Daar gaan ze ook een software-defined transponder demonstreren. Van het type wat ook in de Eagle satelliet ingebouwd gaat worden. Hij maakt gebruik van 2 meter 70 centimeter in dit geval. Met low power gaan we eens kijken hoe dat werkt. En kunnen mensen vast eens even mee spelen, zeg maar. Over Oscar 51 gesproken, een van de betrokkenen van het team wat de operaties regelt, AO 51 Operations Committee. De voorzitter daarvan die heeft het erg druk vanwege QRL en alles gaat hij dat overdragen aan iemand anders. Maar goed, verder gaan de activiteiten gewoon door, dus er wordt van alles gepland om die satelliet dus steeds in allerlei verschillende modus te zetten en voor iedereen leuk bruikbaar te houden. Maar de Kilo Echo 4 Alpha Zulu November die stopt er een beetje mee en dan neemt Kilo Oscar 4 Mike Alpha het over. True. Nou ja, we zullen zien. Aardse activiteiten, ja. Verbinding met een schoolstation in Nevada was geslaagd en de nodige publiciteit gekregen zoals dat dan gaat. De Braziliaanse astronaut Mark Spontes, die dus aan boord was van het Space Station gedurende een week, heeft een paar schoolstationverbindingen moeten maken. Eentje daarvan is goed gelukt, die met Brazilië, met Rio de Janeiro, maar ook een tweede verbinding had moeten plaatsvinden met Portugal, die was gepland op donderdag de 6e. Dat wat dan mislukte, toen hebben ze het nog een keer opnieuw geprobeerd te plannen op vrijdag de 7e, maar dat kon toen niet vanwege de drukke werkzaamheden van de astronaut. Dus helaas, met Portugal is het dan mislukt. Daarnaast heeft Marcus nog wel verbindingen gehad met een aantal losse amateurs, met name ook in Brazilië. Dus buiten de geplande dingen om en dat is allemaal zeer geslaagd geweest en zeer enthousiaste reactie geweest van alle kanten. Bill MacArthur die nog net in de laatste week nog flink actief is geweest, tot op de dag dat hij vertrok, heeft hij nog verbindingen zitten maken en afscheid genomen van alle NS en zo. Veruit de meest actieve amateur in de ruimte. Tot nu toe, hè? Ja, verder allerlei verschillende verbindingen geweest en nog gepland, ook voor de toekomst. Bill heeft dus zijn 50 staten bevestigd gekregen. De QSL-kaarten zijn binnen bij de ASL. En zodra die terug is in de state, later deze maand zal hij dus het World of States verhaal gaan krijgen. Het award of certificaat. En dat is al een leuk feestje. Ja, kijken. Verder hier niks meer aan bijzonderheden. Oscar 7. Die heeft dus een tijd lang continu in de zon gezeten. En daardoor kon hij dus keurig blijven werken en omschakelen. Volgens een vast schema. De ene dag mode A, andere dag mode B. Nu is dat dus voorbij. Maar het leuke is dat de activiteiten op Oscar 7 toch nauwelijks afgenomen zijn. Er blijven nog steeds vele honderden verbindingen gemeld worden door gebruikers. In de periode dat hij afwisselend A en B had, zou je verwachten dat die twee modus ook ongeveer 50% van de tijd vermeld zouden worden door de gebruikers. Dat is toch niet zo. Het blijkt dat mode B toch twee keer zoveel actief was als mode A. Dus veel meer mensen maken gebruik van mode B dan mode A, twee of één, zeg maar. En sinds hij dus nou in een omgeving zit, zal ik maar zeggen, in zijn baan, dat hij elke omloop in de schaduw van de aarde komt, zit hij eigenlijk permanent in mode B. Maar daarbij blijft hij nog steeds heel goed bruikbaar en heel veel stations blijven dus verbindingen maken via die mode B mogelijkheid. Sinds 15 maart is dat zo'n beetje. Voorlopig blijft dat nog even zo dat hij hoofdzakelijk in mode B te vinden is, of misschien alleen maar in B. Dat is even moeilijk voor de mensen die A nog eens willen proberen, maar ja, helaas, zo werkt het niet meer. Goed, dan nog een oude discussie van vroeger. Yuri Gagarin, natuurlijk de eerste mens in de ruimte, van de week even gevierd, dat 45 jaar geleden is. Er is altijd al jaren een gerucht geweest dat hij ook centamateur was en dat hij de call UA1LO, Uniform Alpha 1 Lima Oscar, had. Maar dat is waarschijnlijk toch een fabeltje, of althans een misverstand. Dat komt omdat dat door een redacteur van een van de bladen van Amstad eens een keer vermeld is in een artikel. En dat was gebaseerd op een QSL-kaart die iemand dus ooit ontvangen had uit Rusland van een Yuri die in Sint-Petersburg, of toen nog Leningrad, woonde. En die had op de voorkant van zijn kaart een foto van Yuri Gagarin staan. Op de achterkant ondertekende hij dus met Yuri en toen dacht iemand, ha, dat is hem dus, hè. Maar dat was te simpel. Achteraf gezien blijkt dat in die periode het vrij gebruikelijk was dat zo'n grote nationale held als Yuri Gagarin op allerlei foto's verscheen op allerlei plaatsen. En dus ook op foto's op QSL-kaarten van Russische amateurs. Dat was niet zo vreemd. En er waren er wel meer dus die diezelfde foto op de voorkant van hun QSL-kaart hadden staan van Yuri Gagarin. Alleen die ondertekent natuurlijk op de achterkant met een andere naam. Alleen deze amateur die toevallig ook Yuri heette, een hele gebruikelijke naam in Rusland. Dat gaf dus de verwarring. Het was helemaal niet de bedoeling van die amateur, maar nou denkt dus iedereen dat UA1LO de Yuri Gagarin is die in Sint-Petersburg woont. Nou, daar heeft hij nooit gewoond, dus dat kan wel niet, maar los daarvan allemaal. Dus dat is een hoop verwarring geweest. Maar eigenlijk kun je nu achteraf wel de conclusie trekken dat het gewoon een misverstand is geweest. En ook volgens allerlei andere bronnen en insiders was Yuri Gagarin helemaal geen centamateur. Heeft hij nooit die call gehad, in ieder geval sowieso niet. Dus daar klopt gewoon niks van. Het is een leuk fabeltje wat al jaren de ronde doet, maar vergeet het maar. Goed, Amstrad heeft al meer dan een jaar de toestemming gekregen van SpaceTrack om de baanparameters van amateursatellieten over te nemen en te publiceren. De toestand was sinds 1 april vorig jaar zo dat SpaceTrack de baanparameters beheerde en je kon alleen maar daar de informatie vandaan halen en andere bronnen mochten daar niks mee doen, tenzij ze specifieke toestemming hadden. Nou, Amstrad had die toestemming en nu, per 1 april dit jaar, is die toestemming weer voor een jaar verlengd. Dus Amstrad mag door blijven gaan met het publiceren van de baan. geen probleem. Amsterdam DL heeft een uitgebreide file op hun website gezet over fase 3E, de volgende satelliet voor een geostationaire baan die ze aan het bouwen zijn op dit moment. Een 5,6 megabyte grote PDF-file, gebaseerd zo te zien op een PowerPoint-presentatie. En daarin allerlei plaatjes en andere informatie over fase 3E, best interessant. Geeft een aardige indruk over hoe ver ze nu zijn. Het leverde meteen nog een beetje discussie op, omdat blijkt dat ze toch met de frequentiekeuzes wat gekke dingen zitten te doen. In die zin, ze hebben eerder gesuggereerd dat er bepaalde frequenties gebruikt zouden worden. Daarvan blijkt nu ineens het een en ander niet meer te kloppen. Ze hebben een aantal frequenties weer verschoven voor uplinks en downlinks. En bovendien liggen die frequenties weer op een heel andere plaats dan die van Oscar 40. Dus mensen die al apparatuur hadden voor die hogere banden, S-band en nog hoger, voor Oscar 40, die beginnen nu te mopperen van ja leuk, dan had ik allemaal klaar liggen en dan kan ik het bij fase 3.1 niet gebruiken, wat moet ik nou hè? En anderen die al gebruik hadden gemaakt van de eerder gepubliceerde informatie over fase 3.1, die zeggen van hé, het wordt toch weer anders, dan moet ik weer alles gaan ombouwen, wat ik het doe. Nou ja, Peter DB2OS, de voorzitter van Amsterdam, die legt dan uit waarom dat gebeurd is. En daar zijn verschillende redenen voor. En vooral de 23 centimeter band is nogal wat veranderd, zeker in Duitsland. Daar zijn nogal wat uplinks en downlinks verschoven. Dat heeft enerzijds te maken met de komst van Galileo, de Europese tegenhanger van GPS. Die dus wat banden gaat gebruiken, zodat daar amateurs een beetje uit de buurt moeten blijven. Maar het heeft ook te maken met andere regels die gewijzigd zijn in Duitsland. En dat heeft te maken met het gedrag van een paar ATV-amateurs in Duitsland die kennelijk nogal problemen hebben veroorzaakt. En die deden nogal moeilijk, waardoor de Duitse overheid heeft besloten om bepaalde frequentiebanden aan strikte regels te laten voldoen, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent in de band 1247 tot 1263 mogen geautomatiseerde stations niet meer komen. En fase 3e zal ook als geautomatiseerd station worden gezien. Amateurs die daar nog wel mogen werken met bemande stations, die mogen daar maximaal 5 watt ERP maken. Dus dat is nou niet echt handig voor een hoge elliptische baan satelliet waar je dus daar de uplink hebt zitten, want 23 jaar is natuurlijk alleen maar uplinks voor amateur satellieten. Dus helaas, dat maakt het allemaal lastig. Daarom moesten ze dus gaan schuiven met de frequentieband boven 1263. En dat was allemaal heel lastig, maar ja, niks aan te doen. Nou zitten ze dus met dubbele problemen, een stuk frequentieband die ze niet meer mogen gebruiken en een probleem met de Galileo downlink die daar komt. Kortom, dan voor de X-band en de S-band, daar hebben ze ook wat andere frequenties gekozen. Dat heeft eigenlijk meer te maken met het andere project van Amsterdam, namelijk fase 5A, de Mars-missie van Amsterdam. En ze wilden juist ook fase 3E gebruiken als een testsysteem voor fase 5A. Bepaalde radarstations en zo die in die fase 5 moeten komen, die willen ze op precies dezelfde frequenties alvast eens uitproberen. Daarom, omdat die frequenties voor fase 5 al vast lagen, hebben ze dus ook die van fase 3E daar zo'n beetje op dezelfde frequentie gezet, om het allemaal te laten passen met verhoudingen enzovoort enzovoort. Dat betekende dat ze dus duidelijk andere frequenties zijn gaan gebruiken dan eerder bij Oscar 40 gebruikelijk was, zeg maar. Dus dat is een beetje onverwacht voor veel mensen, maar ja, dit verklaart het dan, waarom dat zo gegaan is. Dus, zo gaat dat. Nou, Qt 1.7, ook een Oscar inmiddels dus, die had problemen, die is een weekje of wat langer in problemen geweest. Hij had alleen maar een continu carrier en af en toe verdween die en zo. Nou, sinds vandaag is die weer terug. Ze hebben hem weer onder controle en hij zet nu weer CW telemetrie uit op dit moment op zijn basisfrequentie. Dus hij kan weer opgepikt worden en in Japan zijn ze benieuwd naar rapporten. En als iemand dus nog telemetrie op kan nemen, zou dat wel aardig zijn. Goed, dan nog in de Space Shuttle, wat betreft Space Shuttle bedoel ik, de Discovery lancering die eraan zit te komen. Lanceervenster nu van 1 tot 19 juli, juli dus. Op zijn vroegst is 1 juli en ziet er redelijk goed uit op dit moment. De shuttle zit nog in de OPF, de Orbital Processing Facility op Kennedy Space Center. En hij zal op 12 mei, als het goed is, overgebracht worden naar de VAB, de Vehicle Assembly Building, dat hele hoge gebouw. Waar die dus vastgeknopen wordt aan de externe tank en de vaste brandstofmotoren. Eergisteren is de shuttlearm, de manipulatorarm, weer in de shuttle gemonteerd. Die hadden ze een paar weken geleden beschadigd tijdens werkzaamheden, maar die is weer gerepareerd, die is weer ingebouwd. Dus dat ziet er weer goed uit. Wel moeten ze nog een motor vervangen, motor nummer 2 van een van de 3 hoofdmotoren. Dat ze misschien last kunnen hebben van een onderbreking en een soldeerverbinding in een van de controllers. Dus dat hebben ze ontdekt met thermische testen bij andere controllers. Dus ze weten het niet zeker, maar om het echt helemaal zeker te weten wilden ze die motor toch nog eventjes vervangen. Op zich niet zo'n grote klus, maar het moet toch wel even. Dus hij krijgt nog even een compleet andere motor. In het Space Station is de nieuwe bemanning nu een beetje de routine op aan het pikken. Ze zijn al ruim een week aan boord en ze zijn de standaard dingetjes aan het doen. Wat onderhoud, medische en andere experimenten en dagelijkse oefeningen en zo. Dat hoort er zo bij. Ze zijn al onderdelen aan het vervangen geweest van het toilet bijvoorbeeld. Standaard onderhoud, zeg maar. Verbindingen gehad met de pers, vooral in Rusland. Afgelopen woensdag natuurlijk met Vladimir Poetin in het Kremlin, in verband met de 45e verjaardag van de vlucht van Yuri Gagarin. Hoort er echt bij met de formaliteiten. Ze hebben Poetin maar even uitgenodigd om er langs te komen, het Space Station. Nou ja, nog geen antwoord op gehoord. Overigens was woensdag ook de 25e verjaardag van de eerste Space Shuttle vluchten, die in 1981 voor het eerst de ruimte inging. Maar goed, de bemanning is bezig met allerlei activiteiten, oefeningen gedaan voor noodsituaties en zo. En ze blijven dus zo 6 maanden boven. In juli krijgen ze dus bezoek van Discovery en later nog van een tweede shuttle. En in juli komt dan ook de Duitse ESA-astronaut Thomas Reiter mee, die dan ook boven blijft, zodat ze vanaf juli weer met z'n drieën in het Space Station actief blijven. Voor het eerst sinds 2003. En dat zijn zo'n beetje de dingen daar. De verschillende amateursatellieten blijven het aardig doen. Of K16 wordt heel vaak gebruikt. K19 blijft mooi telemetrie zenden. Of K27 doet het goed. 29, 32, 50, 51 en 52 allemaal actief. Space Station is weer met zijn packet spul. Ook de bemanning, de nieuwe bemanning, is gisteren voor het eerst ook op Strake actief geweest. Dus die doen toch ook nog wel iets. Veel minder natuurlijk dan Bill, maar toch. Afwachten, misschien gaan ze er nog aan wennen. En PC-SAT-2 die nog aan de Space Station zit, doet het goed met Packet. Misschien interessant om die nog even te gebruiken, want over een paar maanden wordt die dus van het Space Station afgehaald en naar beneden getransporteerd met een shuttle. Dus dat is maar een beperkte missie, dus hou hem in de gaten. Ja, verder ruimteactiviteiten, niet zo heel veel andere dingen te doen. Er komen nog wat lanceringen aan, maar voor ons nog even niet zo interessant op dit moment. Wel grappig, 25, 26 april is het eerste symposium van het Nationaal Platform Planeetonderzoek hier in Veldhoven, Koningshof. Maar verder deze maand zo nog niet zoveel bijzonders zo te zien. Dus ja, dat is een beetje de dingetjes van deze week. Dus kijken we dus hoe het ging. Geen KIHP aan al willen. Kijk, je moet natuurlijk dan een 10 meter ontvanger hebben. En dat heeft niet iedereen. Heel veel mensen zitten nou tegenwoordig op VHF, UHF en vaak al hoger. Maar HF, ja, dat is dan meer voor de lage panden misschien. Of weet ik veel, antennes lastig. Nou ja, oké. Dus heel veel mensen vinden toch mode A blijkbaar iets onhandiger dan mode B. Hè. Dus je ziet toch dat in de praktijk pakweg 2 keer zoveel mensen mode B gebruiken ten opzichte van A. Als ze de mogelijkheid hebben. Misschien is ook mode B van Oscar 7 inderdaad wel wat makkelijker te gebruiken dan A, want die is toch wel redelijk zwak. Maar mode B, ja, tegenwoordig ook niet meer zo sterk als vroeger natuurlijk. Het blijft allebei een beetje bij helpen, maar ja, het kan van alles zijn. En verschillende dingen die invloed hebben. Ja, er wordt hard aan gewerkt, hè. De CEV, hè? De Crew Exploration Vehicle. De ding wat een beetje zeg maar een opgevoerde Apollo lijkt. En ja, daar beginnen ze nu volop aan te ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel vele jaren duren. Die echt de ruimte in kan. En ja, die zal echt nog niet klaar zijn op het moment dat ze de shuttles op willen zetten. Namelijk in 2010. Dus ik weet niet, dan zal er wel weer een gat vallen, een tijdje. En dat is heel zorgelijk, vinden ze ook allemaal. Maar ja, heel gedoe. Maar goed, in de komende paar jaar, dus hoogstens 3, misschien 4 jaar of zo, moet dus met die shuttle inderdaad heel veel gedaan worden om de voltooiing van het Space Station te realiseren. Het zal niet makkelijk worden. Maar ja, misschien gaan andere landen dan meehelpen. Dus misschien Europa, want er worden ook wat dingen voorbereid. En zelfs losse commerciële clubjes zijn bezig. Maar ja, die zijn natuurlijk nog niet zover dat ze grote dingen naar het Space Station kunnen transporteren, maar toch. Dus er komt concurrentie en ja, dat helpt altijd om mensen te pushen. Heel cadeau. Ja, dat is nou ook een beetje het probleem van de Amerikaanse ruimtevaart. Plannen die er in het algemeen zijn. Sinds Bush heeft beweerd dat ze dus moet gaan richten op bemande vluchten naar de maan en naar Mars. Het betekent dus dat alles wat met bemande ruimtevaart te maken heeft, absolute voorrang krijgt. Ja, Space Station is dan in hun ogen nog maar een heel klein stapje op weg naar. En verder vindt het helemaal niet meer zo interessant. En onbemande dingen, wetenschappelijke missies en zo, ja, die kunnen het wel eens een beetje schudden. Die krijgen geen geld meer dan zo, want dat heeft allemaal niks te maken met die bemande vluchten naar de maan en later naar Mars. Dus vergeet het maar. Ja, dat zit een heleboel mensen goed dwars. Dikke discussies nu, ja. Overal van, dat kun je niet maken en zo. Maar ja, dat zijn van die discussies, dat wordt heel lastig. Ik denk ook wel dat het een heel erg teruggedraaid gaat worden later, maar ja, dat krijg je zo. De politiek zich ermee gaat bemoeien. Maar goed, je moet iets. Oké, nou, ik zal nog eens even kijken of er nog andere stations zijn die zich al nog willen melden. Kan je al delen? Goh, ze zijn echt allemaal weg vandaag. Nou ja, oké, dan horen we ze volgende week wel weer terug. Dan zullen we kijken wat er dan allemaal voor nieuws is. Dus, best het dan tot horen, ziens enzovoort. PNKIHPN al delen. Ja, we hebben er niet bij zijn, maar ik denk het wel. Anders zou die nou wel uit de lucht moeten zijn. Ja, precies. Nee, maar dat zal ook allemaal best meevallen in de praktijk. Zeker als er geen gekke dingen gebeuren. Ja, precies. En wat maakt het nou uit? Het gaat toch allemaal over dingen die iedereen al lang mocht hebben en waar helemaal niks mis mee is. Dus ja, ik snap het probleem sowieso niet, maar dat is een ander verhaal. Nee, ik hoor het wel. Goedjes, PA0, DLO, dan nog weg. Ja, dat was.